Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 113, gemeente, de versen 3 en 4. Psalm 113, 3 en 4. Wie is gelijk aan onze Heere? En 4, wie is aan onze God gelijk? We willen samen belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen, met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis van Nicea willen we samen zingen uit het laatste vers van Psalm 40. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken, te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij, eeuwig lof en eer. Psalm 40 vers 8. En na de zingen van deze psalm willen we luisteren naar de lezing van het woord van de heren. En de schriftlezing komt deze avond tot ons uit het derde hoofdstuk van de profetie van Zefanja. Zefanja 3 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis van Nicea en na het zingen van Psalm 40 vers 8. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden. Van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zefanja 3. Wee de ijselijke en de bevlekte, de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet. Zij neemt de tucht niet aan, ze vertrouwt niet op de Heere. Tot haar God nadert ze niet. Haar vorsten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige. Ze doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heere is in het midden van haar. Hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht en ontbreekt niet. Doch de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heidenen uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt dat niemand erdoor gaat. Hun steden zijn verstoord zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk. Ze hebben zich vroeg opgemaakt. Ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere, ten dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid, mijn storens uit te storten. Want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik tot de volken een reine spraak wenden, opdat zij alle de naam des Heren aanroepen, opdat ze hem dienen met een eenparige schouder. Van de zijde der rivieren der moren zullen mijn ernstige aanbidders met de dochter mijner verstrooide mijn offeranden brengen. Te dien dagen zult gij niet beschaamd wezen vanwege al uw handelingen waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van u wegnemen die van vreugde opspringen over uw hoofdvaardij. En gij zult u voortaan niet meer verheffen om mijns heiligen bergs wil. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, noch leugens spreken. En in hun mond zal geen bedrieglijke tong gevonden worden. Maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal hen verschrikken. Zing vrolijk, gij dochter Sions. Juich Israël, wees blijde. En spring op van vreugde van ganser harte, gij dochter Jeruzalems. De Heere heeft uw oordelen weggenomen. Hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u. Gij zult geen kwaad meer zien. Te dien dagen zal tot Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden. De Heere, uw God, is in het midden van u een held. Die verlossen zal. Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefden om der bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is een last op haar. Ziet, ik zal te dien tijde al uw verdrukkers verdoen. Ik zal de hinkenden behoeden en de uitgestotenen verzamelen. Ik zal ze stellen tot een lof en tot een naam in het ganse land waar zij beschaamd zijn geweest. Te dier tijd zal ik uw lieden herwaarts brengen, ten tijde namelijk als ik u verzamelen zal. Zekerlijk, ik zal uw lieden zetten tot een naam en tot een lof onder alle volken der aarde, als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heere. Tot zover de lezing van het woord van de Heere in deze avonddienst. Tekst voor de prediking kunt u vinden in dit hoofdstuk. Zefanja 3, 12e vers. Daar lezen we het woord van de Heere. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven, een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam van de Heere betrouwen. Wij willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere, voor de tweede maal brengt u ons samen. Dat is een zegen van u, dat we samen mogen komen op uw dag. Want dat betekent dat u uw woord in ons midden laat, dat u dat woord ook laat verkondigen en dat u daarin laat zien dat u nog werk, nog arbeid aan onze harten ten koste wilt leggen. Laat dat tot ons doordringen, Heere, dat elke kerkdienst en telkens wanneer uw woord geopend wordt, of wanneer wij bij welke gelegenheid ook de oude psalmen aanheffen en onze gebeden tot u opzenden, dat dat tekenen zijn van uw trouw en van uw opzoekende liefde. En als wij dan zien wie wij zijn en ook wie wij als we genade van u ontvangen hebben blijven, dan is er alle reden dat wij ons verootmoedigen voor u. Heere, wat nemen we de dingen vaak vanzelfsprekend. Dat gebeurt zo gemakkelijk. Laat dat vanavond niet het geval zijn. En laat dat in ons leven door uw goddelijke goedheid voor het eerst of opnieuw steeds minder het geval worden. Opdat we ootmoedig in onszelf en afhankelijk in onszelf bij uw trouw, bij uw opzoekende liefde mogen leven. We bidden u dan, Heere, wil u deze dienst zegenen. Dienst op deze voorbereidingszondag, waarop het woord geopend mag worden. En waarin ook nog een enkele lijn in de richting van de voorbereiding tot het heiligavondmaal mag doorklinken, wil u geven dat we horen mogen. Laat alle belemmeringen die er bij het luisteren zo heel gemakkelijk kunnen zijn worden weggenomen. Afleidende gedachten, dingen die ons hart vervullen, persoonlijke dingen, dingen rondom het feit dat we geen goede gezondheid hebben of bezorgd zijn over iemand die ons lief is, omdat hij of zij topt met een moeilijke gezondheid. Kan ook zijn dat de dingen in het gemeentelijke leven, de dingen in kerkelijk Nederland, de dingen die er misschien wel heel diep verborgen in ons hart liggen, ons parten spelen, laten deze dingen ons niet zo mogen hinderen dat ze het luisteren naar uw woord in de weg staan. Maar leg gij ons hart onder de tucht van uw woord en onder de kracht van uw woord, maar ook onder de liefelijkheid van uw woord, opdat we uw woord mogen horen en verstaan. Ja, maak u dan in ons volle hart plaats voor uw woord, ruimte voor het gezegende werk van de Heilige Geest, de Geest van de Heere Jezus Christus, die aan zonde ontdekt om ruimte te maken voor hem en voor zijn gezegende bediening. Laat het zo mogen zijn dat het uur in deze dienst aanbreekt, dat een zondaar die gekneld en geklemd zit in banden van de dood het mag horen. Ik kom tot u. Zie, hier ben ik. Zie op mij, alle gij einden der aarde. Heere, wil u ook uw kinderen onderwijzen. Wil u ze oefenen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En laten ze, na de woorden die we vanmorgen uit het oude formulier gelezen hebben, een mishagen aan zichzelf hebben om de zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus te zoeken. Of zoals onze tekst het zegt, die zullen op de naam des Heren betrouwen. Die zullen als tot een veilige burcht de toevlucht nemen tot de schuilplaats tegen de vloed en de verberging tegen de wind die in Christus is. Wil u ook met ons zijn, Heren, als we geestelijk op het verkeerde spoor zitten? Misschien u wel kennen, maar verstrikt zijn in dingen. Dat kan zo makkelijk. Soms zonder erg. En het is makkelijker om in een strik te komen dan om eruit te komen. Wil u strikken verbreken? wil u banden scheuren, koperen deuren openbreken en ijzeren grendelen aan stukken slaan, zoals uw woord dat noemt. Want u bent het toch die gevangenen vrijheid uitroept. Vanwege uw naam. Maar het kan ook dat we anders op een verkeerd spoor zijn. Dat we onszelf heel veel in geestelijk opzicht aanmatigen en zelfs aanpraten. Als dat onze gronden zijn, heren, o wil u uit liefde voor ons behoud ons daaraan ontdekken en die gronden wegnemen. En leer het ons om geen rust te vinden op wat voor eigen gemaakte gronden dan ook, totdat we rust vinden op die enige rots. De rotssteen waarvan het staat in het lied van Mozes. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. En daar klinkt het in door. Dat machtige woord van het kruis. Het is volbracht. Heren, laten we het daar zoeken. Want daar is alle heil een volheid van ontferming te vinden. Wil u ons ook in het uitdragen van de boodschap vanavond helpen? U hebt ons vanmorgen willen sterken. Wil het ook dit keer doen, heren. Want u weet het, dat hebben we niet van onszelf. Ook niet met zo'n 37 jaar ervaring. Al is het een zegen dat u ons zo lang in het ambt hebt gelaten. Onverdiend. Maar rechten kunnen we niet aan ontlenen. En dat is maar goed ook. Wil u het weer doen? Zoals uw woord het zegt, zonder mij kunt ge iedere dag, ieder uur, iedere zondag niets doen. Maar het is ook waar, heren, want dat zegt dat woord toch ook, dat het is Israëls God die krachten geeft. Wil u dat ook schenken? En dat het woord dan gebruikt mag worden tot bekering van zondaren, tot opscherping en oefening van uw kinderen. En tot voorbereiding van ons allen voor het heilig sacrament dat, zo u het geeft, komende zondag bediend wordt. Zegen de gemeente. We dragen haar in haar geheel aan u op. Bidden u voor allen, jongeren, ouderen, degene die moeite en verdriet kennen, degene die met moeite en met verdriet in hun hart deze maanden, deze jaren een plek in de kerk hebben ingenomen. U weet wat er allemaal is, geweest is en nog is. Want die dingen zijn niet zomaar uitgesleten en weggenomen. Geef, Heere, dat we al deze dingen met onze lege handen als bedelaars voor u mogen verwerken en met u mogen verwerken. Want dan komt het goed. Al heeft het misschien tijd nodig. Maar voor u is de tijd nooit een hindernis. Wil u zegen bereiden aan de broeders van de kerkenraad? En dan denken we aan de broeders die nu in de kerkenraad hun plaats hebben. Denk u ook aan de broeders die gekozen zijn en hun benoeming mochten aanvaarden en binnen afzienbare tijd bevestigd zullen worden. Wil u bevestigen wat in hun hart ligt? En dat ze dat ook mogen weten, telkens weer. Ook als er misschien in het ambtelijke leven dingen gebeuren die anders zijn dan we zelf graag zouden willen. Ook als het zo tegen zou vallen. Want er zijn ook dingen in het ambt die tegenvallen. Niet dat u tegenvalt als de grote koning van de kerk, maar wij vallen onszelf tegen en mensen vallen elkaar tegen. Heren, wees u met ons allen. Ook daarin dat de gemeente nu alweer een poosje vakant is, een beroep is uitgebracht, en onze broeder Ruis kon dat beroep niet aannemen, maar hoopt naar Damwoude te gaan. Maar laat in de gemeente het gebed mogen leven, mogen komen en vermenigvuldigd mogen worden, of u weer een eigen dienaar van het woord wilt zenden. Dan moeten wij het belijden, heren, wij als gemeente en ook als emeritus dominee die nog steeds aan de gemeente verbonden is. We hebben het niet verdiend, maar zou u het willen geven? Want u weet dat de oogst groot is en als de oogst groot is, is de nood ook groot. En dat de arbeiders weinigen zijn, ze zijn altijd te weinigen. Maar wil u de man van uw raad, van uw keuze sturen en laat dat ook op het gebed mogen zijn. Zegen de kerken, onze eigen kerken. We bidden u, heren, voor de kerken, ook voor alle dingen die daar gebeuren. We smeken u, wees u met de generale synode die deze week vergaderde en nog weer opnieuw zal gaan vergaderen. U weet welke dingen er nog liggen en dat zijn geen eenvoudige dingen. Maar leid de broeders en leid onze meerdere vergadering door uw woord en geest. En bewaar ons als kerken alstublieft bij uw woord. En geef dat dat ook de boventoon mag voeren in alle overleggingen, in alle gedachten. We danken u, heren, dat er deze week weer twee broeders beroepbaar gesteld mochten worden in Apeldoorn afgelopen maandag. Geef u ze een plaats in de kerken. Maar vooral laten ze niet uitgestudeerd zijn. Maar neem u ze meer nog dan in hun studietijd op de school van de Heilige Geest om ze te oefenen. Breek maar af, heren, wat van hun is en wat uw werk in de weg zou staan. En wil u kronen wat van u aan genade en gave er zijn mag. Laat eens een plekje mogen vinden. Naar het verlangen van hun hart. Laten ze ook een plekje mogen vinden. En dat is vandaag niet meer vanzelfsprekend. Waar toch ook in enige rust. Die eerste praktische ambtelijke vorming mag plaatsvinden. Dat er niet meteen aan hun getrokken wordt van alle kanten. Maar dat ze voor uw aangezicht geoefend mogen worden om dienaar te zijn. Uw dienaar te allen stond en daarom dienaar van de gemeente. En zo dienaar van uw woord. Zegen u alle bijzondere arbeid in de kerken. Sterk u allen die op eenzame posten staan. Zegen ons als land en als volk. O God, wil u geven dat in Nederland, waar zoveel dingen zijn die dwars en haaks op uw woord staan, dat we terug mogen keren. En dat er in ons goede vaderland een volk mag overblijven. O, laten wij er allebei mogen horen. Arm en ellendig. Maar wat de toevlucht neemt tot de naam van de Heere en daarom ook bidt voor de kerk. En daarom ook smeekt voor de samenleving en voor de overheid en voor ons vorstenhuis. Heren, zou u het willen doen? Zegen ons zo samen. Geef ons een goed uur in uw huis. En bewaar ons voor het verkeerde. Voor de zonde die in ons hart is. Die altijd bij ons is. Zelfs in de heiligste dingen. Bewaar ons voor de boze. En bezoek ons, o herder van Israël, met uw heil, om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 72, de versen 2, 6 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. De bergen zullen vrede dragen. Het zesde vers, ja, elk der vorsten zal zich buigen. En het zevende, nooddruftigen zal hij verschonen. 2, 6 en 7 van Psalm 72. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we van de lofzang van Maria, het derde en het vijfde vers. Lofzang van Maria 3 en 5. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Derde en ook het vijfde vers van psalm van de lofzang van Maria. De meeste van ons, gemeente, hebben het zegel van onze kerken wel eens gezien. Als u kort geleden een jaarboekje kocht, dan staat het voorop. Een man voor een brandende braambos. Mozes. En daaronder de tekst, Exodus 3, vers 5. En dan in het randschrift in het Latijn, en toch werd het niet verteerd. Wat betekent dat zegel eigenlijk in het licht van die machtige openbaring van God aan Mozes destijds in de woestijn? Wel, Mozes, hij kreeg een opdracht, hij moest naar Egypte gaan, het volk bevrijden. Hij wilde niet, hij kon het niet, hij wist het niet. En God zegt: Mozes, ga, maar in wiens naam dan? Ik ben, heeft u gezonden. Jehovah, zeiden we vroeger vaak. Yahweh, zeggen de meesten tegenwoordig. Maar helemaal zeker hoe die naam geluid heeft, weten we niet meer. De betekenis wel. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En wat nu het wonderlijke karakter van Gods leiding zou zijn in het leven van Mozes. En ook in het leven van de kerk van vandaag. Dat wordt zo heel duidelijk zichtbaar in dat merkwaardige gebeuren van die braambos. Die braambos brandde. Maar werd niet verteerd. Ook al knetterden de vlammen, zou je bijna zeggen. De takjes bleven groen. Dat betekent in elk geval ook dat Mozes daarin zichtbaar onderwijs kreeg. Mozes, al staat mijn zaak en mijn kerk als een braambos te branden. Al vlammen de vuren van de vijandschap en van de slavernij aan alle kanten op. Toch niet verteerd. Waarom niet? Omdat God in de braambos was. Want hij sprak, staat er nadrukkelijk, vanuit de braambos. En wilde laten zien, die braambos mijn kerk, waar ik in het midden ben. Waar ik mijn naam over uitgeroepen heb. Ik ben die ik ben. Die kerk wordt niet verteerd. Wat zegt dat ons vandaag? Wel, we willen er in het licht van de tekst samen bij stilstaan. Want die tekst is eigenlijk een illustratie van dat zegel wat heen wijst naar Mozes en de brandende braambos. Ik zou het zo willen noemen als thema vanavond. Bewaar en vermeerder uw kerk. Dan letten we op drie dingen. Allereerst op een volk wat niet verteerd wordt. Want het begin van de tekst zegt: maar ik zal u in het midden van u doen overblijven. Een arm en ellendig volk. In de tweede plaats een hoop die niet beschaamd wordt. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. U mag ook lezen, zullen op de naam van de Heren hopen. En tenslotte, en dan kijken we ook een beetje terug naar de preek van vanmorgen, vanuit deze tekst. De liefde die niet gedoofd wordt. Bewaar en vermeerder uw kerk. Allereerst een volk wat niet verteerd wordt. In de tweede plaats de hoop die niet beschaamd wordt. En in de derde plaats de liefde die niet gedoofd wordt. Zefanja, geen bekende profeet. Hij behoort tot het zogenaamde boek van de kleine profeten. Ook wel het 12 profetenboek genoemd. En klein gemeente, dat betekent in dit verband natuurlijk niet dat Zefanja een mindere was dan Jesaja, de allergrootste van de schriftprofeten. Het betekent alleen maar dat wat we van hem door de bijzondere zorg van de Heilige Geest in de schriften hebben als profetenboekje, veel kleiner is, veel minder omvangrijk is dan dat ontzaglijke brede boek van 66 hoofdstukken van Jesaja. Maar Zefanja is net zo geïnspireerd en geleid door de Heilige Geest als Jeremia of Ezechiël of als Jesaja. En daarom is zijn woord ook ten volle. Niet een klein beetje Gods woord, maar helemaal. Wie was zij? Zijn naam, en dat gebeurt wel eens meer in de Bijbel, is eigenlijk een teken. Zijn naam betekent heel letterlijk vertaald: God beschermt. Nou, dat had Zefanja en dat hadden degenen die de Heere vreesden in de dagen van Zefanja wel nodig. Want als u terugbladert naar het begin van deze profetie, dan leest u dat deze profeet optrad in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de zoon van Manasse. En dan moet u, als u uw geschiedenis van het koninkrijkje van Juda kent en misschien de boeken van dominee Den Butter aan het lezen bent over de koningen van Israël en van Juda, maar niet alleen denken aan Josia, de koning van de reformatie. U weet wel, die kindkoning die later opgroeit en door God gebruikt wordt om een reformatie te bewerken. De wetrol wordt weer gevonden, het Pascha wordt weer gevierd. Nee, als Zefanja optreedt, dan is de invloed van die goddeloze koningen, Manasse, Amon, tastbaar aanwezig. En naar alle waarschijnlijkheid heeft koningin Atalia zojuist alle prinsen van koninklijke bloeden vermoord en is de kleine koning verborgen gehouden in de tempel. En weten maar heel weinigen dat het huis van David nog voort zal duren. Goddeloosheid overal. Geen kijk op een herstel, op bewaring en vermeerdering van Gods kerk. Eerder lijkt de kerk ten onder te gaan. En in die donkere dagen, vlak voor de reformatie die komen gaat, maar dat wist nog niemand, spreekt Zefanja. En zijn woord is scherp. Messcherp. Tegen de priesters en tegen de overheden en tegen de regenten die nu de vacature van de koning vervuld hebben en overal hun maatregelen nemen. Tegen de afgodendienst en tegen de afgodspriesters. Tegen het bedrog en tegen het sociale onrecht. Tegen de verdrukking van de armen, noemt u het allemaal maar op. Alle politieke, maatschappelijke, kerkelijke en geestelijke ongerechtigheid. Zefanja stelt het in zijn kleine profetische boek aan de orde. En hij roept in Gods naam het oordeel uit. Over al die ongerechtigheid. En zelfs zo dat hij laat zien dat het oordeel gaat beginnen bij het huis van God. Ja, God zal ook wel oordelen over de heidenen. Daar leest u over in dit hoofdstuk en ook in het vorige hoofdstuk. Maar het oordeel begint in het huis van God, onmiddellijk duidelijk in het eerste vers van dit hoofdstuk. Wee de ijselijke stad, de bevlekte, de verdrukkende. De naam wordt niet genoemd. Maar het is volstrekt helder dat die ijselijke, verdrukkende, bevlekte stad, dat dat een woord is tegen Jeruzalem gericht. Jeruzalem, stad van de tempel, stad waarvan we zingen in Psalm 132, dat God daar wil wonen. Hier wil ik wonen, zegt de Heere, naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. En wat waren de Joden ook in deze donkere dagen nog trots op Jeruzalem? Er is een oude Joodse traditie, of die in die tijd er al was, dat weet ik niet, maar ze was er in elk geval later. Dat Jeruzalem de navel was van de hele aarde. Daar was alles begonnen, daar had God de wereld geschapen. Op de plek waar nu Jeruzalem ligt, daar zou God gezegd hebben, daar zij ligt. Daar was Adam geschapen. Op de latere berg Moria. Daar had het paradijs gelegen. Dat was het centrum van de wereld. En dat zou straks in de grote toekomst van de Messias weer het centrum van de wereld worden. De allerbelangrijkste stad. De heilige stad. De stad van de tempel. En leefden het ook al in de dagen van Jeremia niet die hoogmoedige houding op de muren van Jeruzalem en op de tempel van Jeruzalem. De zere tempel zijn deze. Jeruzalem gaat nooit verloren, want Jeruzalem is Gods stad. Jeruzalem is verkoren om het eigendom van de Heere der Heerscharen te zijn. Nou, dat leefde bij de Joden, ook al leefden ze er helemaal niet bij. En dan komt zo'n profeet. En die strekt zijn magere vinger uit en die zegt, wee die ijselijke stad. En als u dan de verzen van dit laatste hoofdstuk op u laat inwerken, dan klaagt de Heere de stad en de leidslieden van die stad aan. Hij zegt, ik heb gesproken, maar je wilt het je niet laten gezeggen. Toen heb ik de heidenen bezocht en heidenvolken zijn door mijn toorn en door mijn grimmigheid vergaan. En ik had gedacht, ik zeg het nu in mijn eigen woorden, ik had gedacht, zegt de Heere, dat dat reden zou zijn om je te bekeren, maar je hebt je niet bekeerd toen je de heidenen zag ondergaan onder mijn toornende hand. Daarom zal ik komen. En dan zal ik komen over Jeruzalem en over de heidenen. En ineens verwijt de profetie van deze kleine profeet die groot is in zijn kleinheid zich tot de laatste oordeelsdag. Als van verre ziet hij het komen. God zal beginnen bij Jeruzalem. En dan zullen alle geslachten van de aardbodem gericht worden. Heidenen, Joden, alle. Zoals we het samen gelezen hebben in die oude belijdenis uit de vierde eeuw na Christus. Jezus Christus zal wederkomen met heerlijkheid, met goddelijke majesteit en luister om te oordelen. En dan wordt Israël niet gespaard en dan wordt de kerk van het Nieuwe Testament met een kleine letter niet gespaard. En dan wordt de wereld niet gespaard. Dat is de boodschap, althans een belangrijke lijn in de boodschap van Zefanja. En als dat naar je toe komt en als ook in deze tijd soms de prediking, zo is misschien nog maar een paar weken geleden, over de komst van de Heere Jezus op de wolken. En misschien wel over de tekenen van de tijden, over geruchten van oorlogen en aanslagen en aardbevingen. En die dingen komen naar je toe, als jongen in de kerk, als meisje in de kerk, als ouderen. Wie zal bestaan als die grote dag aanbreekt? Of hebt u zich die vraag nog nooit gesteld? Leeft u altijd weer over die vraag heen? En denkt u in uw hart, het zal mijn tijd nog wel duren. Vergeet het niet. Ruim 600 jaar voor Christus predikt Zefanja al, hij komt. Hij komt om de aarde te richten. En dat zegt ons vanavond, u en jullie en mij. Laten we dat niet vergeten en laten we dat geloofsartikel niet in gedachten tussen haakjes zetten. Maar die vraag heel eerlijk en ernstig onder ogen zien. Heren, als u komt, ben ik dan bereid? Ken ik u? Ken ik mezelf? Ben ik geborgen in het bloed van het Lam, in de Heere Jezus Christus? Want kijk, dat is ook iets wat deze profeet, al is het door de schaduwen heen en door de nevels van het Oude Testament heen, profeteert. Want dat oordeel wat komt, dat is wel een belangrijke lijn in deze profetie van Zefanja, maar het is niet het laatste woord. Wel voor de leugenaars en de mensen die in de stad de afgoden dienen en zich niet bekeren, en de priesters die hun ambt verspelen. Wel voor de regenten die alleen maar baantjesjagers zijn en zichzelf met alle mogelijke bonussen verrijken en daaraan genoeg hebben. Maar ik zal mij dwars door al die gerichten heen, want dat is het tekstverband, gemeente, dwars door al die gerichten heen een volk doen overblijven, arm en ellendig. Er zullen er in Jeruzalem en op de wereld zijn die behoren tot dat volk. Wat betekent dat? Laten we dan even kijken, en dat zal kort moeten zijn, naar dat woord overblijven. Dat is een woord wat aan de taal van de oorlog is ontleend. U moet weten dat Zefanja leeft in de nadagen van de regering van koning Amon en het begin, althans het allereerste prille begin van de regeringstijd van koning Josia, dat dan Assyrië, de grote oorlogsmacht van het oude nabije oosten, nog krachtig is. Nineveh's muren, Nineveh de hoofdstad van Assyrië, staan nog overeind. Nou, Assyrië was de oorlogsmachine bij uitstek van het oude oosten. Wreed volk. De uitvinders van wat later de kruisdood zou worden. Als een stad veroverd was, dan braken ze die stad tot de grond toe af, verbrandden het. De mannen werden gedood, die werden op palen gespietst buiten de stad. Er zijn afbeeldingen van, misschien kent iemand ze. En de vrouwen en de kinderen werden als slaaf verkocht en leefden een ellendig leven. Wreed en hard. En dat wordt in de taal van het Oude Testament wel voorgesteld als de oogst. Dan ging zo'n gezelschap van de boer met zijn helpers en met zijn familieleden door het land om te maaien en te maaien en te maaien. En uiteindelijk was heel het land kaal gemaaid en werd de oogst ingehaald. Maar er stond soms vooral op de hoeken van het land nog een plukje koren overeind. En dat moest daar blijven staan volgens de wet van de Heere, want dat was bestemd voor de armen. Die mochten dat gratis gaan halen. Wel, wat er overbleef na de oogst, dat noemde men in die oude tijden in de boerenvaktaal het overblijfsel. De rest. Nou ja, dat deed er niet zoveel meer toe. De echte oogst was toch binnen. Wat daar stond was goed genoeg voor de armen. En die uitdrukking, die beeldspraak, werd vervolgens toegepast op het oorlogsgeweld. Als nou zo'n Assyrisch leger het land van Israël platwalste, de 10 stammen wegvoerde, ja, dan bleef er ook nog wel eens een plukje koren over, een paar van die berooide achterblijvers. De allerarmste van het volk, niet meer waard om slaaf gemaakt te worden, niet interessant meer voor de hoge heren van de bezetters van die tijd. Overblijfsel. De zelfkant van de samenleving. Ze mochten, ondanks dat het oorlogsgeweld over het land was gegaan, blijven wonen, maar wel in armoede. Nou, die beeldspraak gebruikt de Heere om zijn volk te typeren. En wat zit daar nou in? Dan zegt de Heere tegen het oude Israël, u zult gestraft worden vanwege uw doorgaande en hardnekkige goddeloosheid. Maar ik zal ervoor zorgen dat er nog een plukje koren op het land staat. En dat is het overblijfsel. Die worden door de gerichten heen behouden. Het volk wordt weggemaaid. Straks komt de ballingschap. De leiders worden weggevoerd naar Babel. Maar er blijft ook nog wat achter. Wel, zo is het ook geestelijk. God zorgt dat als de massa wijkt en dwaalt en eigen wegen kiest, dat er toch nog een groepje, een plukje koren overblijft, die de knie voor de Baal en voor de Astarots en voor de andere afgoden niet hebben gebogen. Laten we er even op letten dat dat met nadruk wordt toegeschreven aan God zelf. Ik zal voor mijzelf doen overblijven, daar zorgt God voor. Je kunt in de profeten herhaaldelijk lezen dat met name een man als Jesaja en Micha en ook Zefanja, dat ze het een wonder gingen zien. Als een wonder gingen zien, steeds meer. Heere, u houdt nog mensen over. De massa zoekt het op de verkeerde sporen. Maar u staat in voor uw overblijfsel. O, bewaar uw overblijfsel. En vermeerder uw overblijfsel. Zeg, wat zou het een zegen zijn, vrucht op de prediking van vanavond. Als jij nou, als u nou echt oprecht ging bidden, Heere, mag ik bij dat overblijfsel zijn. Want toen was er een overblijfsel wat arm was in zichzelf en God vreesde. Maar dat is nog zo, tot aan de voleinding der wereld zorgt God voor een overblijfsel. En wat zijn dat dan voor mensen? Wel, ze worden genoemd, ik zal mij doen overblijven, een arm en ellendig volk. Ja, er wordt wel eens gedacht, en sommige vertalingen gaan ook in die richting, dat het hier gaat om maatschappelijke armen. Mensen die, zeg maar, na zo'n overval van heidense machten helemaal verarmd aan de bedelstaf overblijven. Nou moet u één ding niet vergeten, dat God soms heel nadrukkelijk in de Bijbel ook laat zien dat hij een God is van de maatschappelijke armen. En dat er allerlei regels zijn in de wetten van Mozes en profetieën zijn in de kleine en in de grote profeten, waarin duidelijk wordt dat God zich wil ontfermen over weduwe, wezen, zwakken, ellendigen, armen en hulpelozen. En daarom mag u het nooit vergeten. Dat het overblijfsel van God in Nederland en in West-Europa ook geroepen is om zich te ontfermen over de armen en de ellendigen in deze wereld. Want dat is opdracht van God. Toch wordt dat niet in de eerste plaats in deze tekst bedoeld. Arm, ellendig is hier vooral een woord wat geestelijke klem en kracht heeft. Het gaat, zoals een uitlegger zegt, hier om de arme Gods. Om mensen die te midden van de verwerelijking van die tijden, te midden van de afgodendienst van die tijden, God vreesden. Arm en ellendig is hier hetzelfde als God vrezen. Ze zijn midden in de verleidingen en in de verzoekingen en in de maalstroom van die tijd arm geworden voor God. En zo komt dat zo vaak in de profeten tegen. Jesaja, het laatste hoofdstuk van zijn profetie, waar God zegt, op deze zal ik zien, op de armen en de verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft, daar hebt u zulke geestelijke armen. En om niet meer te noemen, de Heere Jezus begint ermee als hij zijn grote rede op de berg houdt. Dan opent hij, hebt u dat wel eens gezien, dan is het eerste woord van de kroonrede van koning Jezus. Zalig zijn de geestelijke armen. armen van geest. Ik heb het wel eens gezegd en misschien herinnert iemand het zich. Dat mag je ook vertalen met geestelijke bedelaars. Die nou geleerd hebben dat ze zichzelf als een arme en een ellendige om de woorden van de tekst aan te halen leren kennen. En niks anders over hebben, want dat was een arme in die tijd in het oude Israël. Als je lege, bevlekte handen maar uitstrekt. O God, wees mij genadig. Die arme Gods, dat waren mensen die geestelijk aan de grond gekomen waren. Iets geleerd hadden van wat zonde, schuld, ongeloof, dwaasheid en ellende is. Maar die met hun zonde en ellende, met hun armoede tot hem zich ter genezing wenden. En dan voelt u wel, dan klinkt het woord van God over de geestelijke armen, over dat volk wat overblijft en dat arm is vanavond naar ons toe. Bent u arm geworden voor God? En hebt u zo de Heere nodig gekregen? Bent u voor Christus Jezus de grote herder van zijn kudde bedelaar geworden? Misschien zegt iemand, misschien een jonger iemand. Ja, dominee, ik durf dat allemaal niet zo hard op te zeggen, maar dat ik arm ben en dat ik God mis en dat ik zo niet kan sterven en dat er wat veranderen moet in mijn leven. Ja, dat is er. Maar als ik dan de hemel bestorm en och, soms ook zo weer terug kan vallen en in kan zakken, dan lijkt het alsof de hemel toegesloten is en of er geen sprankje licht is. En dan komt er een stem van binnen die zegt, ach, stop maar met bidden. De Heere wil jou niet aanzien. Dacht je dat een jongen van 12, dat die door de Heere zou worden gehoord? Dacht je dat iemand die zulke dingen gedaan heeft als jij gedaan hebt, dat de Heere daar in ontferming op zou willen neerzien? Onthoud het, dat is de duivel. Want de duivel wil één ding doen en dat is mensen die met hun armoede lopen en met hun armoede worstelen bij God vandaan houden. Dat is een van zijn grote listen en als hij mensen bij God vandaan kan houden door ze oppervlakkig te maken, dan viert hij zijn triomfen. Maar ook als die mensen bij God vandaan kan houden door hun allerlei dingen in te blazen, dat er geen heil zou zijn en geen hulp zou zijn, dan viert hij zijn triomfen. Maar vergeet één ding niet, God ziet op armen neer. We hebben die prachtige woorden uit het slot van Psalm 40 gezongen na de geloofsbelijdenis. Schoon ik arm ben en ellendig, zegt die dichter, denkt God aan mij bestendig. De Heere weet van armen af. En ook al zie je het zelf misschien nog niet, hij wil aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing zenden en slaat hun zielen ga. Houd maar aan. Want wie God zoekt in al zijn zielsverdriet, die zal het horen. Op Gods tijd. Op Gods wijze. Ook al moet je God vrijlaten omdat je zegt, ik heb het niet verdiend. Maar kun je hem toch niet loslaten, o God, denk aan mij toch in gena. Ja, want onze tekst zegt het zo heel nadrukkelijk. Die zullen op de naam des Heren betrouwen. Als je het heel letterlijk vertaalt, dan zou je het ook zo kunnen vertalen. De vertaling is prima zoals die hier staat. Daar is helemaal niks mis mee, zouden we vandaag zeggen. Maar het woord betrouwen heeft allereerst de gevoelswaarde van toevlucht nemen. En de naam van de Heer, dat mag je ook omschrijven met de naam als een burcht. Zoals het staat in het boek van de Spreuken. De naam des Heren is een sterke toren. Dat is een burcht waar je schuilen kunt. Een burcht waar je veilig bent voor de vijanden, voor de geweldige verdrukkende hand van Gods grote tegenstander. En die armen, daar wordt hiervan gezegd, zij zullen de toevlucht nemen tot de naam van de Heere als tot een burcht. Vluchten. Roep de gedachte op, hè, van iemand die doodschuldig is of aangeklaagd wordt, zoals dat in de wet van God beschreven wordt. Iemand heeft per ongeluk een ander gedood. Dan kon hij door een familielid van de overledene gedood worden. De bloedwreker noemen we dat in de Bijbel. En dan vluchtte zo'n man voor zijn leven. Dan moest hij heen. Hij moest naar een burcht waar hij veilig was, waar die bloedwreker, de man die hem naar het leven stond, niet kon komen. De vrijstad, de burcht. Toevlucht nemen. Kijk, dat is nou kenmerkend voor het ware geloof. Dat ware geloof wordt in de Bijbel verschillend omschreven. En een van de meest nabije omschrijvingen, als ik het zo mag zeggen, in het Oude Testament is toevlucht nemen. Toen vluchtte ik tot hem, zegt de dichter. Want je weet dat als je naar jezelf ziet en als je het bij jezelf zoekt, dat je geen toekomst hebt en geen leven hebt. Hebt u dat ook gezien? En ziet u daar telkens nog wel weer eens iets meer van? Zoals ons oude formulier het zegt, een mishagen aan jezelf, omdat je zeggen moet, bij mij is het niet. En daarom de zaligheid zoeken buiten jezelf, in de toren, in de burcht van de naam van de Heere. De naam van de Heere is een sterke toren. Denk daar nou van de week eens over na. En zou je dan niet om de kracht en de leiding van de Heilige Geest bidden, Heere, leer me zo vluchten. Dat ik mezelf mag verootmoedigen voor u. En dat ik geen rust vind voordat ik in de burcht van die naam veilig ben. Wat is die naam? Dan komen we terug op het begin van de preek. Want ik ben niet zonder reden bij het zegel van onze kerken begonnen. Zo van die kerk tussen de vuren. De kerk als een brandende braambos. Want over die braambos was de naam van de Heere uitgeroepen. God zei vanuit het vuur, ik ben die ik ben. Dat is de grote godsnaam. En die naam, daar zegt onze tekst van, dat is een burcht. Daar kun je schuilen. Wonderlijk, hè? Wat betekent dat nu concreet, vraagt u? Want ja, dat kunt u zo wel zeggen, maar wat bedoelt u nou precies? Ja, dat is een geheim, maar laat ik het proberen om het zo helder mogelijk uit te leggen. Die grote godsnaam van de brandende braambos, die heeft God telkens breder geopenbaard in het Oude Testament. En de diepste openbaring van die grote naam, die vinden we, nee, niet in een brandende braambos, want die staat er niet meer in het Nieuwe Testament. Hè? Die kom je in het Nieuwe Testament niet tegen. Maar die vind je waar in een kribbe. De brandende braambos wordt vervuld in de kribbe van Bethlehem. Daar zegt God tot Maria en Jozef en de herders: ik ben die ik ben. Want dat kind wat er in de kribbe gelegd wordt en straks meegedragen wordt door Maria en Jozef naar de tempel, dat draagt een naam. En wat is zijn naam? Dat weet die jongen wel van de zondagsschool. Misschien heb je de tekst wel opgezegd met het kerstfeest. En gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Yeshua, zoals de naam in het Hebreeuws luidt. Jezus, zaligmaker. En als u dat kort en goed wilt omschrijven wat die naam betekent, tekst die je uit je hoofd moet leren. Lucas 19, vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Die naam Jezus zegt het, hij zoekt. Hij zoekt armen en verslagenen en zondaren en kreupelen en ellendigen op. Hij zoekt ze op in hun nood. Hij zoekt mensen op die van zichzelf moeten zeggen: dominee, als ik naar mezelf kijk, dan is mijn zonde zo groot, dan zou God mij voorbij moeten gaan. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie zal bestaan? En dan komt de Heere Jezus en die ziet zondaren midden in hun nood en in hun dood. Hij ziet ze op het ogenblik ook hier in de kerk zitten. Of waar ze zijn, meeluisterend voor de kerktelefoon. En hij zegt: ik wil u zoeken. En mijn naam aan u bekend maken. En mijn naam is Jehovah Yahweh Red Jezus. God openbaart zijn naam ten diepste, ten volle, als de genadige en de barmhartige, als Jezus Christus, de zaligmaker. En dan kan het voor de grootste van alle zondaren. En als dat nou oplicht in je leven, al zie je het misschien door de nevels heen, dat God in gunst op zondaren neer wil zien. Ook al moet je van jezelf zeggen: ik heb het er niet naar gemaakt en niet verdiend. Dan gebeurt er wat in je hart. En wat gebeurt er nou in je hart? Ja, zegt u misschien, dat is ook een geheim, dominee. Ja, dat weet ik. Maar weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt dat hart verbroken. En dan komt dat hart in beweging. Je kan het allemaal geen naam geven misschien. Maar het gaat zoeken. Het gaat hunkeren. Het gaat hongeren. Het gaat dorst. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Herkent u het? Dan ga je hem nodig krijgen. Zoals onze tekst het zegt, dan ga je vluchten naar die naam als naar een burcht. En als je daar misschien struikelend over de dorpel van de poort van die burcht binnenvalt, en de deur gesloten wordt achter je bij wijze van spreken, u begrijpt het beeld. Maar ben je dan gelukkig? Want dan mag je daar alles vinden wat je arme ziel nodig heeft om gered te worden. Wijsheid vinden voor je blinde hart. Vergiffenis vinden voor je hemelhoge schuld. Reiniging vinden voor je inwonende en inklevende verdorvenheid. Indachtmakende genade, mag ik die oude woorden een keer gebruiken? Als je zo vergeetachtig bent voor de Heer. Bijblijvende genade, als je zo makkelijk zwerft en afdwaalt van de Heer. De naam van de Heer is een sterke toren, een burg. Al wie daarheen vlucht, vindt, ja, vindt wat. We komen aan het slot van de preekgemeente. Vindt dat er een herder is. Dominee, waar haalt u dat nou vandaan? Zullen we heel even, ik kan niet over het vers spreken, want dat zou te ver voeren, naar het volgende vers kijken, wat achter deze tekst aanstaat. De overgeblevene, het volk wat overgebleven is, zal geen onrecht doen, nog leugens spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden, maar zij zullen weiden en nederliggen en niemand zal ze verschrikken. Daar hebt u het. De naam van de Heere is een sterke toren. Al wie daarheen vlucht of heen loopt, zal bescherming vinden. En het liefste beeld van het woord van de levende God om te laten zien wat bescherming is, is: er is een herder. En die herder waakt over de kudde en hij weidt de kudde en hij voedt de kudde. En hij strijdt voor de kudde en hij sterft voor de kudde. Die herder is God. Of preciezer gezegd in het licht van het Nieuwe Testament, die herder is Gods herder, Jezus Christus. Die in Johannes 10 zelf zegt, ik ben de goede herder. Kijk, in die burcht van de naam van de Heer, daar ontmoet Gods kerk de herder Jezus Christus. De goede herder. Staat in het Grieks eigenlijk de schone herder. Ja, dat is misschien geen goed Nederlands, ik weet dat niet. Misschien is de beste vertaling de herder bij uitstek. De volmaakte herder. Zo is hij de goede herder als de volmaakte herder. En wat doet die herder dan? Hij geneest verbrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. Allen die tot hem de toevlucht nemen zullen niet beschaamd worden. Hoe arm je ook bent. Allen die tot hem de toevlucht nemen zullen niet beschaamd worden. Dat is een van de lievelingsteksten van Wijlen mijn vader. Psalm 25. Allen die u verwachten zullen niet beschaamd worden. Want die tekst heeft veel betekend in zijn lange leven. Maar dan zei hij er vaak achter, ook tegen zijn kinderen. En ik geef het maar door. Hij zegt, maar er staat ook nog wat achter, hè? Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Als je tegen God verzet. Als je net als die hoogmoedige leiders van Jeruzalem aan God en aan zijn dienst en aan zijn woord geen behoefte hebt. Of als je zomaar voor het vaderland de weg leeft, of misschien wat goedkope godsdienstige gedachten hebt over jezelf. Dan handel je trouweloos ten opzichte van de Heer en dan zul je beschaamd worden. Maar alle die hem verwachten, die worden niet beschaamd. Die vinden een herder. En weet je wat die herder gaat leren? Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken de mijne en word van de mijne gekend. En wat gaat die herder hen laten zien wanneer hij door zijn woord en door zijn geest hen onderwijst? Wel, hij maakt ze eerlijk. Hij maakt ze eerlijk. Dat is het werk van de grote goede herder. En daarom staat er ook hier in de tekst na onze eigenlijke preektest. Ze zullen geen leugen spreken. Ze zullen geen bedriegelijke tong hebben, maar ze worden eerlijk voor God. En dat is nou kenmerkend voor een echte avondmaalganger. Die is eerlijk geworden voor God. Eerlijk voor de grote herder. Die heeft eerlijk de toevlucht leren nemen. Wat betekent dat eerlijk dan? Dat betekent dit, heel eenvoudig. Doorgrond mij, o God. En ken mijn hart. Zult u dat gebed van de week niet vergeten? Heere, zie of er in mij een heilloze, een schadelijke, een verderfelijke weg gevonden wordt. En leidt me op de eeuwige weg. En hoe meer de Heere Jezus Christus als de grote herder zijn kerk oefent, hoe eerlijker ze worden voor God en voor elkaar. Ergens staat bij een van de oude schrijvers de prachtige uitdrukking. Ze worden transparant doorzichtig tot op hun koning. Je kan in hun leven zien dat ze, oh, ze zullen het zelf bijna niet durven zeggen, maar een beetje op de Heere Jezus gaan lijken. Eerlijk worden. En ze zullen die herder zo lief krijgen. En zo nodig krijgen. Zodat ze die herder willen volgen waar hij ook heen gaat. En het leeft in hun hart. Hartelijk zal ik u lief hebben. Hem heb ik lief. omdat hij mij eerst heeft liefgehad. En daarom zullen ze rusten, wijden bij de naam van de Heere. En hij zal ze beschermen en hij zal ze bewaren. En niemand zal ze verschrikken. Zo staat het toch ook in die herderspsalm van David, de bekende 23ste. Dat die herder de tafel toericht voor zijn schapen, de maaltijd bereidt voor zijn schapen, zouden we zeggen. Tegenover de wederpartijders, Luther zegt daarvan, zoals alleen Luther het kan zeggen. Ja, die tegenpartijders, die vijanden, die moeten op een afstand blijven, tegenover blijven. Die kunnen alleen maar tandenknarsend toekijken. Hoe God zijn volk onthaalt, hoe Jezus Christus de maaltijd bereidt als de goede herder. Hij beschermt ze. Hij bewaart ze. Het volk wordt niet verteerd. De hoop wordt niet beschaamd. De liefde wordt niet uitgeblust. En waar brengt ons dat? Waar brengt het u? Waar brengt het jou? Waar brengt het mij? Bij dit gebed. Heere, wil u zo werken onder ons. In mijn leven. Onder mijn kinderen, als ik kinderen ontving van u. Onder mijn kleinkinderen, voor sommigen van ons zelfs achterkleinkinderen. Grote herder, in deze chaotische, afgodische tijden in West-Europa. Als de fundamenten van het woord en van de kerk en van de vreze Gods kruimelen en wankelen. En het geloof lijkt te struikelen op de straten. Bewaar ons. Bescherm ons. En wil u in het midden van ons, ook met het oog op het avondmaal van komende zondag, zelf de tafel toerichten. Heere, mag ik dan als een arme, die het leven buiten zichzelf in uw naam zoekt. In die naam die geprezen is. Mag ik dan zo aan de tafel des Heren zitten? O, bewaar me ervoor dat ik mezelf bedrieg. Of mezelf wat aanmatig, wat mij niet toekomt, maar leidt me. En dan ook bewaar en vermeerder uw kerk. Want Christus bede om bescherming en bewaring, zoals die onder woorden gebracht is in Johannes 17, staat niet los van de bede, Heren. Wil u ook aan hen denken die nog in de toekomst door hun woord, als het woord van de discipelen, in mijn naam geloven zullen. Er moeten er nog bekeerd worden in Nederland. Er moeten er nog bekeerd worden op de Zuid-Hollandse eilanden. Er moeten er nog bekeerd worden in Middelharnis, Sommelsdijk of waar u ook woont. O God, erbarm u over ons. En laten er velen onder ons zijn en blijven, arm en ellendig. Maar betrouwend op uw naam. En weet je wat er dan overblijft? Alleen maar dit, dat onze namen weggaan. Zinken in het stof. Niet het offer wat ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden, gij alleen. En daarom, hoe heilig is zijn naam. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u om uw grote naam eerbiedig en dankend te erkennen. We hebben iets over dit aangrijpende en diepe woord gehoord. Och, wil u het indragen in onze harten, zodat het meegaat. Maar vooral wil u het toepassen aan onze harten, opdat we niet voortleven zonder u. Hoogmoedig, eigenwillig. Maar dat we arm mogen worden en mogen overblijven. Of liever tot dat overblijfsel mogen behoren. Want dat zal de burcht van de naam zoeken. De burcht die in uw woord ook wel de lichtburcht genoemd wordt. Die verlicht het oog van hen die in het duister dwalen. En waar arme zondaren, zonde zieke zielen, zich mogen koesteren in het genezende licht van de genade van de Heere Jezus Christus. Heer, heb dank dat u dat woord aan ons gaf. Ga nu met ons. Wil u ons niet verlaten, maar ga met ons mee. Ga met ons mee deze week in. Geef dat we arm mogen zijn voor u. En dat we u mogen nodig hebben en bidden om de leiding van uw geest. En laat ook het woord en de geest ons mogen onderzoeken. Dat we eerlijk worden voor u. Maar eerlijk als armen onder de leiding van die ene herder. Ons ook voor mogen bereiden op het avondmaal. En laat er dan ook uitzien mogen zijn. Verlangen. Om uw dood te verkondigen. Heren, wij moeten het belijden. Er is zoveel tekort als wij op onszelf zien. En het zal op deze dag en in deze week ook wel weer naar ons toekomen. Maar wil u geven dat we toch vooral op u mogen zien, grote herder, bewaarder Israëls die niet sluimert of slaapt. En bewaar en vermeerder uw kerk ook onder ons. Ga met ons, zegen ons deze week. U weet hoe vol de agenda's zijn van sommigen van ons. Help u ons, Heere, en geef dat we elkaar rondom het geopende woord en bij de bediening van het sacramento komende zondag weer mogen ontmoeten. We bidden dat in dankzegging, om Jezus wil. Amen. 33 vers 11 is onze slotzang, gemeente. 33, het 11e vers. op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.